Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. Dan iets over de bloemen, die zijn vandaag als groet van de gemeente naar Eline Vossers gegaan. Dan de collecte. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is de Pinksterzendingscollecte, bestemd voor het werk van Open Doors en dan in het bijzonder voor hulp aan Afghaanse vrouwen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte allemaal van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande gezang 477 vers 1 en 2. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Zing uit de nieuwe berijming de psalm van de zalving. Dat is ook de Heilige Geest, de zalving van de hoge priester. Dan denken we aan Aaron, maar ook aan Christus. Psalm 133, 1 en 2 van de nieuwe berijming. Na de geloofsbelijdenis zingen van dezelfde psalm het derde vers. Jeruzalem, hier geeft de Heer zijn zegen. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, op deze strarrende dag zijn wij naar uw huis gekomen. Blij met het licht dat u over ons laat stralen en toch verlangend naar nog een ander licht. Het licht van uw woord waarin u uw hart uitspreekt en uw liefde. Want ook zonder dat kunnen we in deze wereld niet leven. Want hoe mooi de zon ook schijnt, het is ook donker in deze wereld. Waar spanning is en volkeren elkaar bedreigen, waar onze harten onrustig zijn. En daarom hebben wij het licht van uw woord nodig en uw Heilige Geest die dat woord in de wereld levend houdt. Als we daar vanavond in alle rust over nadenken, Heilige Geest, geleid dan zelf onze gedachten. Neem ze mee in de banen van het gelezen en het gepredikte woord. En wees zelf de grote tolk van wat er in Gods hart leeft aan liefde. We horen het ons hele leven misschien al prediken, dat hij zijn zoon gegeven heeft, dat hij mens is geworden, mens van vlees en bloed, één van ons. Maar telkens moet het weer tot ons doordringen. Heilige Geest, uw Geest, Heere, houdt het leven, het evangelie levend. En uw Geest houdt het ook levend in ons hart. Wanneer wij hier vanavond zo bijeen zijn, wees dan zelf de grote aanwezige in deze dienst. En thuis, waar meegekeken of geluisterd wordt of dat nog zal gebeuren, wees met uw kracht en met uw Geest overal in de wereld waar mensen rondom uw woord vergaderd zijn op deze dag. In het bijzonder daar waar uw gemeente vervolgd wordt en waar dat heel in het verborgene moet gebeuren. Maar uw woord is het krachtigst, krachtiger dan alles wat er tegenin gezegd wordt. Heere, geef leven aan ons. Geef leven ook aan deze donkere wereld. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. We lezen ook vanavond nog een keer het Pinkster-evangelie. Ik weet niet of dat vanmorgen ook uit Handelingen 2 gelezen is. Dat moet haast wel. Maar we doen het nog een keer. Maar dan doen we dat tot vers 11. En dan gaan we nog daarna wat nadenken over de eerste brief van Johannes. Wat die schrijft over de Heilige Geest. Maar we beginnen met de uitstorting van deze geest in de wereld. Toen nu de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn deze niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners van Mesopotamië zijn, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En dan enkele gedeelten uit de eerste brief van de apostel Johannes. En dan lezen we eerst de eerste vier versen. over hoe Jezus in de wereld gekomen is. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord van het leven. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons er ook is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dan lezen we hoofdstuk 3 vanaf vers 18 en dan de eerste 6 versen van hoofdstuk 4. Dan gaat het eerst over het christelijk leven en dan in vers 4 gaat het weer over de Heilige Geest. En daar zal ook de tekst uit zijn. Mijn lieve kinderen, zegt Johannes, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hem. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. En dan is de tekst. Hoofdstuk 4, vers 2b, de tweede zin van dat vers. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Kortom, waar de geest is, gaat het over Christus. Waar over Christus gesproken wordt, daar is de geest. Voordat we daarover nadenken, zingen we over de vrucht van de geest, wat de geest met ons doet, gezang 552, alle vier de versen, wat zijn de goede vruchten? In Johannes 4, vers 2. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Als we Pinksteren vieren, tenminste zo voel ik het, dan had ik daar wel bij willen zijn. Biddende mensen in een huis, biddend, maar ze konden ook niet meer doen dan dat, nadat Jezus uit de hemel naar de hemel was vertrokken. Want wat konden ze doen? Jezus' opstanding gaan prediken tegen een menigte die een paar dagen tevoren nog om zijn dood had geroepen? En hoe zou het gezag daarop reageren? Voor je weet zit je in het gevangen. En wat je nog meer kan overkomen. Het is maar beter om je schuil te houden. Maar hem vergeten konden ze ook niet. Hun oude leven oppakken alsof er nooit wat was gebeurd. Alsof ze Jezus nooit hadden leren kennen. Bovendien had hij hun ook nog iets beloofd. Zijn geest. Maar wat moest je je daar nu weer bij voorstellen? En zo wachten zij daar en ze kunnen niets. Maar opgeven kunnen ze ook niet. Dan zou alles voor niets geweest zijn. En ergens ver weg was er toch nog die belofte. Zo ziet geloven er vaak uit. Hopen dat Gods woorden waar worden en je tegelijk ook machteloos voelen omdat er niets van terecht lijkt te komen. De wereld lijkt zo leeg nadat Jezus naar zijn vader gegaan is. En overal zien we verschrikkelijke dingen gebeuren. En ook in ons hart is het vaak onrustig en leeg. En dan sla je toch weer de Bijbel open of luister je naar een preek en dan denk je, wat zou het mooi zijn als al dat mooie dat God in zijn woord belooft werkelijkheid zou worden. En zo zat daar dat groepje leerlingen van Jezus bij elkaar, biddend, wachtend, zonder te weten waarop zij wachten. En dan ineens een geluid als van een stormvlag, hoewel het niet echt een storm was, eerder leek het dwars door hen heen te gaan. En een vuur dat geen vuur was, tenminste men verbrandde er niet van, maar het tintelde door ziel en lichaam heen, zodat men aan dat lege en dat moedeloze van zo even niet meer dacht en het hart vol was van nieuw leven. De geest, Gods adem was in hen gevaren en voor ze het weten staan ze buiten de grote daden van God te preken. Hoe hij in Christus naar de wereld gekomen was. De wereld waar het zo donker geworden was sinds de mens zijn schepper had verlaten. Hoe de wereld hem niet had herkend, hem zelfs aan een kruis had geslagen. Maar hoe God hem had opgewekt uit de dood en hem een plaats aan zijn rechterhand had gegeven. En hoe nu de boodschap van zijn liefde de wereld inging, opdat ieder zich voor hem zou buigen. Met de komst van Gods geest begon de prediking van Christus' komst naar de wereld, van zijn blijvende liefde, ook nu hij in de hemel zit aan de rechterhand van God. En hoe hij nog eens terug zal komen op de wolken in heerlijkheid en alle knie zich, willig of onwillig, voor hem zal buigen. Waar Gods geest is, begint men over Christus te praten. Dat begon daar in Jeruzalem, toen het in de harten van de leerlingen van Jezus begon te stormen en het is nooit meer overgegaan. En het zal ook niet overgaan, want het is God zelf, zijn geest, zijn adem, waardoor de verkondiging van Christus wordt gedragen en waardoor die verkondiging dwars door alle tegenstand heen door blijft gaan. We zouden er wel bij geweest willen zijn, die storm, die vlammen en ineens die woordenvloed. Alsof er een stortvloed uit de hemel in de wereld kwam. Dat was nodig om een nieuw begin te maken. Zodat iedereen het kon weten. Het gaat na Jezus hemelvaart verder. Toch moeten we ons niet blind staren op dat spectaculaire begin. Of een herhaling daarvan verwachten. Of onze kerkdiensten wat wilder gaan maken. En dan denken dat dat een herhaling van Pinksteren is. Ook in de Bijbel lezen we over deze storm maar één keer. Als we op een herhaling van de Pinksterdag blijven wachten, dan zouden we wel eens over het hoofd kunnen zien dat de Heilige Geest al in ons midden is. Want hij is overal waar Christus wordt genoemd en waar in hem geloofd wordt. En waar zijn liefde weerklank vindt bij mensen en waar er naar wordt geleefd. Daar voelt hij zich bijzonder thuis, want de Heilige Geest is God en hij wil bij ons mensen wonen. Dat is niet spectaculair, geen stormen, geen vlammen, maar een stille, verkwikkende en vertroostende aanwezigheid. Zoals de apostel Johannes over Gods geest spreekt. Wie Gods geboden in acht neemt en gelooft in Jezus Christus, Gods Zoon, en in zijn liefde tot ons mensen, die is in Christus. Opgenomen in zijn liefde en Christus is in hem. Dat weten we, zegt Johannes, uit de geest die hij, Christus, ons heeft gegeven. U voelt het wel aan, dat is geen storm, maar een stille aanwezigheid. Hij is aanwezig in het woord van het evangelie dat over Christus gaat. In de liefde die uit dat evangelie spreekt en waarvan we, hoe onbeholpen ook soms, iets proberen door te geven aan anderen. We voelen die aanwezigheid ook in het stille spreken dat Gods woord in ons hart teweeg brengt. Dat stille spreken, o Heere, help toch, ga toch met mij mee. Dat stille spreken dat we ook vertolkt vinden in de psalmen. Dat is Gods geest die in ons woont. De geest die, zoals Johannes zegt, ons is gegeven. Johannes maakt ons erop attent, want hij wil dat we er ons bewust van zijn. Hieraan weten we dat hij, God, Christus, in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons heeft gegeven. Die stille aanwezigheid van Gods geest in ons hart en in ons midden, dat is het waar Johannes ons hier over vertellen wil. En hij doet dat met eenvoudige woorden. Maar we voelen het meteen aan, die eenvoudige woorden bevatten een diep geheim. Omdat ze over God zelf gaan en over zijn aanwezigheid. En dat is iets waar we nooit helemaal greep op krijgen. En toch vertelt Johannes er ons over in het gedeelte uit zijn brief dat we hebben gelezen. Over die wonderlijke aanwezigheid van Gods geest in ons midden en in ons hart. En daar wil ik graag nog met u wat over mediteren, om er nog wat dichterbij te komen. Dat we weten over wie we het hebben, als we het over Gods geest hebben. En dat we met iets meer vertrouwen en zekerheid over hem leren denken en spreken. Nu wordt er van alles in deze wereld gezegd. Een hoop onzin, ook wel goede woorden. Ook kwade woorden, bedoeld om mensen pijn te doen. Harde woorden die, als ze door machtige mensen worden uitgesproken, de halve wereld wel bang kunnen maken. De wereld is er vol van deze dagen, ook van harde woorden over God en van spottende woorden over degenen die in hem geloven. Een hele wirwar van stemmen gaat er door de wereld. En te midden van deze wirwar laat ook de Heilige Geest zich horen. En dat is sinds Pinksteren niet meer gestopt. Maar de vraag is, hoe kunnen we Gods geest herkennen in deze enorme woordenwirwar? Waar Gods geest is, daar wordt over Jezus gesproken. Dat is sinds Pinksteren niet meer gestopt. En Johannes zegt, jullie weten het. Jullie hebben de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Die zalving, dat is de Heilige Geest die hier met zalfolie, een soort lotion, zeg maar, wordt vergeleken. Olie met een frisse geur waarvan je opleeft als je ermee wordt overgoten. Jullie hebben de zalving van de Geest ontvangen. Daar spreekt Johannes met een soort van zelfsprekendheid over. Jullie weten dat Jezus de Messias, de redder van de wereld is. En wie het anders zeggen, spreken niet vanuit Gods geest. Dan vragen wij meteen, heb ik die zalving ontvangen? Dan zou Johannes zeggen, ja, wat het evangelie is, wat Christus is, daar is Gods geest. En hier in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, zegt Johannes hetzelfde nog eens, maar nu wat scherper, om ons te helpen de geest beter te herkennen. Dan zegt hij, wie de Heilige Geest heeft, zegt Johannes, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Johannes vindt het nodig om dat nog eens een keer duidelijk te zeggen, dat Jezus in het vlees is gekomen. Want er waren predikers geweest die Jezus zo hemels gemaakt hadden, dat hij nauwelijks meer als mens te herkennen was geweest. Voor hen was Jezus een soort goddelijke figuur, die ook niet echt geleden kon hebben, vonden ze. Dat leek misschien aan de buitenkant zo, maar van binnen was het anders. Zelfs een lichaam tastbaar met vlees en bloed. Vlees dat pijn kon hebben en kon bloeden, dat achtten ze niet in overeenstemming met Christus' goddelijkheid. Wat van Jezus te zien was geweest, zeiden ze, dat kon geen lichaam zijn geweest. Het kan niet meer zijn geweest dan een verschijningsvorm die hij tijdelijk had aangenomen, zoals ook engelen wel eens in menselijke gedaante verschijnen. Nou lijkt dat heel geestelijk om zo hoog en goddelijk over Jezus te spreken. En misschien dachten die mensen hem daar ook wel eer mee te bewijzen. En waarschijnlijk vonden ze zichzelf ook wel geestelijker dan al die gewone gemeenteleden die geloofden in een Jezus die werkelijk mens geworden was. Misschien vonden ze zichzelf boven Johannes staan, die in zijn evangelie vertelt hoe Jezus moe kon worden van een dag reizen of dorst had aan het kruis. Zo menselijk kon Jezus toch niet zijn. Intussen zagen ze zichzelf ook als geestelijker dan de mensen die in een Jezus die mens werd geloofden. Ze zagen zich een stuk boven dat gewone menselijke verheven. En intussen keken ze op de gewone gelovigen neer en brachten ze die met hun verheven verhalen aan het twijfelen. Johannes maakte korte metten mee. Ze lijken misschien geestelijk zo verheven als zij doen, maar het is niet de Heilige Geest waaruit zij spreken. Wie de Heilige Geest heeft, die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is. Vlees, zo vleeselijk als het maar kan. Vlees dat kan bloeden en lijden. Nu zullen wij weer niet gauw ontkennen dat Jezus mens is geweest. In onze tijd drijft eerder het omgekeerde gevaar, dat we enkel zijn menselijkheid zien en dan wel eens kunnen vergeten dat hij Gods Zoon in de hemel is, die als mens naar ons toe is gekomen. Maar het gevaar dat we soms ons betere christenen vinden dan anderen die in onze ogen minder slim of gelovig zijn, of die we als minder geestelijk beschouwen, dat gevaar dreigt ook ons. En daarom is het voor ons alle van belang om Johannes' woorden nog wat dieper te overdenken. Het maakt ons geloof in Jezus scherper en helderder en het geeft het meer vastheid en zekerheid. En het brengt ons dichter bij de Heilige Geest, die vanaf de eerste Pinksterdag maar één ding wil en dat is Christus verheerlijken. Zowel in de wereld, zoals dat op de eerste Pinksterdag begon, als in ons leven en samenleven met God, waar het over gaat in de brief van Johannes. Het gaat er dus om dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. In een lichaam. Een lichaam dat zo lichamelijk is als een lichaam maar kan zijn. En dat is voor Johannes meer dan enkel een geloofsregel uit een kerkboekje. Voor Johannes bepaalt het heel zijn leven en eigenlijk zou het dat ook voor ons moeten doen. En als je zijn brief als geheel leest en alles wat hij daarin over de persoon van Christus zegt, dan begin je te begrijpen hoe persoonlijk Johannes het geloof in Christus ziet en hoe belangrijk het voor hem is dat hij ook werkelijk mens is geworden. En soms spreekt hij daar in woorden over die ons bijna doen schrikken. Als je de hele brief leest, dan kom je ook bij het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. Dan zegt hij daar dat Christus is gekomen door water en bloed. Nou is daarbij vaak aan Jezus' doop gedacht, doop in water en zijn kruisiging waar bloed bij vloeide. Maar dat past toch eigenlijk niet bij dat woord gekomen. Hij zegt hij is gekomen in water en bloed. Als Johannes dat zegt, hij is gekomen door water en bloed, dan moeten we daar toch eerder bij denken aan Jezus' geboorte. Dat hij net als ieder mens gewoon uit bloed en vruchtwater is voortgekomen en zo één van ons wilde zijn. En dat er na zijn dood, toen er in zijn lichaam gestoken werd, water en bloed vloeide, zoals Johannes in zijn evangelie vertelt, laat precies hetzelfde zien. Dat hij, zoals hij als mens geboren werd, ook als mens is gestorven. Kijk, die mensen die van Jezus zo'n geestelijk figuur maakten en die dachten dat ze zelf ook boven dit alles verheven waren, boven al dat bloederige dat met het menselijk bestaan verbonden is en waar we ook het liefst zo weinig mogelijk aan denken, die dachten zelf boven dat alles verheven te zijn. Maar laten we eerlijk zijn, juist in die dingen die de nood van het menselijk leven uitmaken, de pijn van de geboorte en van de dood en alles wat ons daartussen kan overkomen, juist in dat gewoon menselijke dat zo moeilijk kan zijn in ons leven, juist daarin wil Jezus bij ons zijn. En juist daarin wil de Heilige Geest ons troosten, dat God ervan weet, omdat hij zelf in vlees, in een lichaam is gekomen, om juist in deze dingen één met ons te zijn. Wat hebben we aan een Jezus die boven dit alles verheven is, en aan een geest die ons daarin niet kan bemoedigen en troosten. Met een al, vanaf het begin van de brief spreekt Johannes over Jezus' menselijkheid en hoe concreet hij die menselijkheid zelf had ervaren. Wat er was, zegt hij, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze eigen ogen, wat wij aanschouwd hebben, wat onze handen hebben getast van het woord van het leven, wat we gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook u, opdat wij dit met u mogen delen en u samen met ons gemeenschap hebt, met God en met zijn Zoon. Jezus als het woord van het leven, het woord dat leven geeft, het woord waarin God heel zijn hart heeft uitgesproken en waarin hij als mens naar ons toe is gekomen. Je voelt het, hier zit die apostel Johannes met heel zijn leven in. Hoe hij in Jezus als jonge man Gods Zoon herkend had. Christus, de Messias, de Verlosser. Hoe hij aan zijn lippen had gehangen als Jezus sprak. Hoe hij zijn wonderen had onthouden en opgetekend in zijn evangelie. Hoe hij Jezus' vertrouweling geworden was, de leerling die Jezus in het bijzonder lief had. Hoe hij na de schok van Jezus' dood hem daarna weer levend voor zich had gezien. Hoe Jezus als de opgestane in het midden van zijn leerlingen had gestaan, met de wonden van de kruisiging nog aan zijn handen en zijn voeten en aan zijn zij. Maar met dat alles opgestaan in een nieuw en onvergankelijk leven. Hoe hij tegen Thomas had gezegd, kom hier, laat je vinger over die wonden in mijn handen gaan en steek je hand in de wond aan mijn zijde. En het lijkt erop dat niet alleen Thomas dat gedaan heeft, maar dat de anderen dat ook werkelijk hebben gedaan. Ook zij wilden het voelen. Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen en wat onze handen hebben getast. Je voelt hier bijna de vreugde die door de leerlingen moet zijn heengegaan en die hen na de schok van Jezus' dood met een nieuw leven vervulde. Wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij met onze handen hebben getast van het woord van het leven. En die vreugde die ze toen hebben opgedaan is in hun evangelie ingegaan en die kan ook ons nog over de eeuwen heen met nieuw leven vervullen, omdat het Gods geest zelf is die hier aan het woord is. Hij is het die dit woord door de wereld laat gaan en die het ook vanavond in ons midden laat klinken. Maar ook in de stilte van het hart houdt Gods geest het levend. De geest die in ons is, zoals Johannes zegt. En die ons met dat woord dat we hebben gehoord laat leven. Heel simpel, leven in liefde. In liefde. Zoals Jezus heeft voorgeleefd in gesprekken en door op een bruiloft vreugde met ons te delen. Door zonden kwijt te schelden en hongerigen brood te geven. Door iets te geven voor vluchtelingen. Door in nood elkander vast te houden zoals Hij met ons gedaan heeft. En zoals Hij het ook weer aan ons gebiedt. Maar ook heel eenvoudig deed hij dat door, nadat hij was opgestaan, gewoon een visje voor zijn leerlingen te bakken. Dat vind ik een van de ontroerendste details van de opgestaande van Christus. Dat er een kolenvuurtje lag met visjes voor zijn discipelen. Zelfs in de gewoonste dingen van eten en drinken is hij bij ons. En waait zijn geest om ons heen als de avondwind die door het paradijs woeit. Zo doet de geest ons leven met het woord van het evangelie. Ook leven in geloof. Dat onze zonden en onze onvolmaaktheden ons niet doen wanhopen, maar maken dat wij met ons hart naar boven gaan. Waar, zegt Johannes, we Jezus als advocaat, als voorspreker hebben bij onze hemelse Vader. Een advocaat die niet enkel advocaat is, maar die zelfs zijn leven tot verzoening voor onze zonden gaf. Tot verzoening niet enkel van onze zonden, maar, zegt Johannes erbij, voor die van de wereld. Om ons weer vertrouwen te geven en ons hart ook mild en ruim naar die andere, die grote wereld te maken. Zo houdt Gods geest het evangelie bij ons levend. Van God die mens werd, uit water en bloed, die stierf en opstond in een nieuw leven waar de dood geen vat meer op heeft. Die zijn geest met het evangelie de wereld inzond om ons in dat leven te laten delen. We hebben het gezien met onze ogen, zegt Johannes. We hebben het met onze handen getast. En het evangelie brengt het weer naar ons toe. En in het geloof mogen wij daarin delen alsof hij zelf in ons midden is, ons aanspreekt. En zelfs een visje met ons wil eten. Zo dicht brengt de geest Jezus bij ons. De geest die getuigt dat Jezus in het vlees gekomen is. En zijn leven met ons wil delen. Hoor het getuigenis van de geest. Dat wij geloven en leven. Amen. Uit de oude berijming zingen we nu Psalm 72, vers 6 en 9. Daar gaat het weer over. De verkondiging van die koning in de wereld. We willen voorbeden doen en dank zeggen. Laten wij bidden. Heb dank, Heere, voor uw geest, dat uit Jeruzalem de boodschap van uw vrede is uitgegaan en op ons bereikt heeft. En soms denken we wel eens, wat zou het mooi zijn als die boodschap van de vrede op diezelfde plaats weer terug zou keren en waarlijk vrede zou brengen tussen uw volk en de volkeren. Diplomatiek is het er ver vandaan, maar van u mogen wij het vragen. Wees ook met de hele wereld die u geschapen hebt. Er worden harde woorden gesproken die mensen en volkeren onder druk zetten. Dat doen ze elkaar en de dingen lopen vast. En de wereld wordt er somber en nors van. En soms voelen we oorlog in de lucht hangen. En dat geldt ook voor ons werelddeel, waar mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En ook in ons land. We bidden u voor de democratieën en voor geestelijk leiderschap, wat boven het kleingeestige uitkomt. Geef mensen die niet met harde hand of uit machtsverlust, maar het goede woord spreken, dat ook de volkeren weer richting geeft. Wij bidden u voor uw kerk, uw gemeente. Uw Heilige Geest is in ons midden. We merken het vaak niet op en toch in die kleine dingen, zelfs in het allerkleinste, ieder goed woord wat in die sfeer van het evangelie tot elkaar wordt gesproken, iedere kleine daad, daarin is uw geest nabij. Zo eenvoudig als Jezus als mens iets deed voor zijn leerlingen, een visje bakte. En zo stil in al die kleine dingen wilt u bij ons zijn. Maar ook in het geheel van ons menselijk leven tussen geboorte en dood, met alle lasten en moeite die daarbij horen, dat alles wordt gedragen door u en door uw Zoon. En in dat alles spreekt u ons aan met de troost van uw evangelie, dat wij met lichaam en ziel, zowel in leven en sterven, niet van onszelf, maar uw eigendom zijn. Zo, Heere God, hebt u uw geest gegeven en die geest houdt het evangelie in het groot en het klein levend. En het woord van uw Zoon. Geef dat we het niet alleen horen, maar dat het ook meegaat. Heilige Geest, herinner ons aan het evangelie, juist in de gewone dingen van het dagelijks leven. En als wij zondigen, herinner ons dan aan de genade van de Heere Jezus Christus. Heere God, draag ons in alle dingen door het leven heen. Wees met deze gemeente, maak dat uw woord daar klinkt en glorieus mag klinken en telkens onze harten opnieuw tot leven wekt. Er is belijdenis gedaan, in een keer expliciet, en dat is ook zo mooi. Zo gaat u van generatie op generatie verder, hier al zo lang en op al zoveel plaatsen. Geef dat we er zuinig op zijn en het op hoge prijs stellen. Wees ons in alle dingen nabij, van ziekte en gezondheid, van licht en donker in onze ziel en ook de zorgen die het dagelijks brood ons kan geven. Al die dingen mogen wij leggen in uw hand. De hand van uw Zoon die mens wilde worden en opgestaan is uit de dood en dat mens zijn weer van ons naar de hemel wilde heffen. Heere, het is te groot om te bevatten, maar doe ons er wel bij leven. Hoor ook de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden aan in de naam van Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we tot slot Psalm 150, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Ik ga niet voorkeuren geven, maar hier vind ik in de oude berijming voor Gods troon en hier beneden. Dat geeft toch wel een groot perspectief. De lofzang in de hemel en op aarde tegelijk. Psalm 150, vers 1 en 3.
Thank you.
Gaat u heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.